We gaan vanavond nadenken over zondag 6 van de Heidelberger Catechismus. En zondag 6 gaat het over de middelaar. En daarom zet ik boven de preek: ga tot uw middelaar, uitroepteken. En dan zien wij drie gedachten. In de vragen 16 en 17 gaat het over die middelaar die gekomen is in twee naturen. Zijn menselijke natuur, vraag 16, waarom moest hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn? En vers 17, waarom moet hij ook tegelijkertijd waarachtig God zijn? Gekomen in twee naturen. Ten tweede wordt die middelaar genoemd met ene naam. Dat is vraag 18, antwoord 18. Wie is die middelaar? Onze Heere Jezus Christus. Die ene naam voluit genoemd. En dan vraag en antwoord 19, maar dat laat ik voor de volgende keer bij leven en welzijn. Dan zien we dat de middelaar geopenbaard wordt in de 66 Bijbelboeken. Waaruit weet gij dat? Uit het heilige evangelie dat God zelf eerst in het paradijs heeft geopenbaard, enzovoort. Dus ik zet boven de preek: ga tot uw middelaar. Die middelaar is ten eerste gekomen in twee naturen. Ten tweede is die genoemd met ene naam. En ten derde, die middelaar is geopenbaard in de 66 Bijbelboeken. Nou gemeente, we hebben de vorige keer, bij zondag 5, hebben we een begin gemaakt met het tweede deel van de Heidelberger Catechismus. Het deel over de verlossing. En u weet het nog wel van vorige week zondagmiddag, zondag 5, dat we toen behandelden, er was een vraag van: is er nou nog een middel om die welverdiende straf die boven ons hoofd hangt, om die te ontgaan en om wederom tot genade te komen? Is er een middel, was de vraag. En toen hebben we ook gezien dat dat middel niet ligt in ons. Wij kunnen zelf de schuld niet betalen. Zilver of goud, ja, dat wordt daar niet voor geaccepteerd. Wij kunnen zelf de schuld niet aflossen die we bij God hebben. Die schuld wordt dagelijks meerder. Helaas. Vind je dat ook wel eens zo moeilijk? Om elke dag maar weer 's avonds voor God op je knietjes te gaan. En dan elke dag weer te zeggen: Heere, vanavond ging het weer mis. Vandaag ging het weer mis. Ik heb nou eigenlijk nog geen moment. Ik heb nou eigenlijk nog geen dag in mijn leven gehad sinds ik tot bekering kwam. Ik heb eigenlijk geen dag gehad dat ik zeg: Heere, dank u wel dat vandaag nou zo'n hele dag goed gegaan is. Elke avond weer, dan is er toch iets. Ook al is het dan niet iets groot of iets grofs. Al is het alleen al met je gedachten. Die schuld die wordt dagelijks meer en dat bedroeft mij ook. Je kan op de toppen van je geloofsleven kan je wel eens uitzien naar dat moment dat je nooit meer hoeft te zondigen. Dat je nooit geen vergeving meer hoeft te vragen, maar dat je altijd God mag danken. En dat de tijd van zondigen voorgoed voorbij is. Nee, de schuld wordt dagelijks meer. De stapel wordt groter en de rekening wordt hoger. Ik kan mezelf niet aflossen. We hebben ook gezien in zondag 5 dat ook geen medeschepsel mij kan helpen. Al zou er een engel uit de hemel komen. Al die duizenden offerdieren in het Oude Testament, die konden uiteindelijk geen ene zonde van een mens afwassen. Zelfs Maria, in die tijd natuurlijk actueel in de Rooms-Kerk. Zelfs Maria als medeverlosseres, vergeet het maar, ook zij niet. Ook andere mensen niet. Psalm 49 zingt daar zo van. Hè? Niemand, mijn schat behoudt mijn broeder niet in het leven. Ik kan daarvoor aan God geen losgeld geven. Overstollige goede werken die ik aan een ander kan delen. Nee, zo werkt dat niet. Er zijn mensen in overvloed, maar niemand kan betalen. Nog voor zichzelf, nog voor een ander. Dus u voelde wel vorige week in zondag 5, hè? De klem zat erop. Met klimmende duidelijkheid, met klemmende duidelijkheid werd het helder dat van mijn kant, van mensenkant, het onmogelijk is. En daarom zijn we geëindigd vorige keer met vraag 15. Wat moeten we dan? Een vraag vanuit de wanhoop. Wat dan? Hoe moet ik dan zalig worden? En dan komt zondag 6 vanavond. En zondag 5, dat was de vraag van een zoekende ziel. Wat dan als nou alles afgesneden wordt? Ja, dan blijft er alleen maar over: Heren, waar dan heen? En nou vanavond, zondag 6, dan krijgen we het antwoord tot u alleen. Zondag 5, wat was de zondag van de zoekende ziel? En zondag 6, dat is het antwoord, dat is van iemand die het gevonden heeft. En daarom heb ik gelezen Johannes 1. Johannes 1. Vind ik zo mooi, hè, dat je nou leest van Filippus, je eerste discipelen, en dat je leest van Andreas, dat ze op een gegeven moment naar een ander, dat ze de Heer Jezus zien als het Lam van God. En met hem meegaan, kom en zie, en bij hem woning houden. En dat ze nooit dat ogenblik meer vergeten dat ze bij Jezus naar binnen mochten gaan. Het was de 10e uren. En dan gaan ze naar een ander toe en dan zeggen ze, we hebben hem gevonden. Gemeente, ik zeg u vanavond, grond van het woord. Ik denk dat dat ogenblik ook in ons leven moet komen, tussen de wieg en het graf. Hè, er zijn mensen, ja, maar je kan toch nooit zeker weten. Je kan toch nooit eigenlijk, ik ben altijd maar een zoeker en een tobber. En ik geloof, gemeente, op grond van dat woord, dat als de Heer je van een zoeker gaat maken tot een vinder, als de vraagtekens door genade worden veranderd in uitroeptekens, dan zeg je, we hebben hem gevonden. En dan ben je een gelovige. Dan ben je een echte christen en zeg, we hebben de Messias gevonden. Ik heb hem gevonden voor mijn eigen hart en leven. Herkent u dat? Valt u daar nou vanavond bovenop? Dominee, dat weet ik uit mijn eigen leven ook. Niet om op te beroemen hoor. Daar gaat het niet om. Maar de Heer heeft hem aan me geopenbaard. Hij werd aan me verkondigd vanaf de kansel. En de schellen gingen van me over. En toen mocht ik hem zien. Toen mocht ik hem zien. We hebben hem gevonden. Nou, dat is zondag 6. Een hoogtepunt in de heileer. Al zou je de catechismus vergelijken met een alpengebied, dan zitten er heel wat van die hoogte, die bergpieken in. Nou, zondag 6, dat is zo'n bergpiek, zo'n bergtop. En dan staan we in zondag 6 op de top. En dan kijken we, en dan is er wat te zien. Wat is er dan te zien? Nou, dan is er iemand te zien. Dan zien we in zondag 6 niemand anders op die bergtop van het geloof dan onze Heer Jezus Christus, mijn verlosser en mijn middelaar. Daar gaat het over. Ja, dan heb je genoeg gezien. Dan kan je sterven. Wat valt er dan te zien? Wie valt er dan te zien? Onze Heer Jezus Christus. Hij is de middelaar. Nou, laten we eens gaan kijken. Waarom, vraag 16, waarom moet hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn? Zijn naam wordt nog even verborgen, dat is vraag 18 pas. Maar we hebben vorige keer gezien, die middelaar die moet God en mens zijn. Waarom? Nou, dan moeten we terug naar hoe het nou was met de mens, met u en met mij. Daar lag de mensheid gevallen in een jammerstaat. En dat was de afgelopen zondagen. Je moet goed het verband in de gaten houden om de lijn duidelijk te zien. Gevallen in een jammerstaat, in die put van de ellende. Weet u? Dat eerste deel. Verzonken in die ruisende kuil, in dat modderig slijk. Zo noemt de Bijbel dat in beeldtaal. Gevallen in de diepte van de ellende. Door eigen schuld. En wordt het nou omkomen in die ruisende kuil? Hoe kom ik daar ooit uit? He, er is een grote kloof tussen God en mijn ziel. En dat is door eigen schuld. Door mijn ongerechtigheden. Er staat in de Bijbel, niet door de omstandigheden, door mijn ongerechtigheden. He, er staat in de Bijbel dat het uw ongerechtigheden zijn die een scheiding maken tussen God en je ziel. Dominee, God is zo ver weg in mijn leven. Nou, misschien moet ik dan wel kijken van, Heere, wat zit er nou tussen u en mijn hart? Misschien zit er wel een stroom van ongerechtigheid tussen en moet dat eerst opgeruimd worden. Een kloof. Wie zal mij verlossen? Wie zal mijn schuld betalen? Wie zal die afstand overbruggen? He, die afstand is zo groot. Die kloof is zo diep. Die afgrond is zo breed. En nou zegt zondag 6, er zal verlossing komen. Er is een borg voor de schuld. En er is een brug die de afstand overbrugt tussen God en mijn hart. Er is een middelaar tussen God en mij. Gemeente, ja, ik weet niet precies hoe ik dat nou allemaal moest zeggen, maar ik hoop dat u een beetje, dat u er met uw hart in mee kan komen. Geestelijke zaken zijn hartenzaken ten diepste, niet alleen verstandszaken. Er zijn momenten in je geestelijk leven, vooral in het beginnend geestelijk leven. Zeg ik nou te veel? Ik wil altijd maar proberen om zoveel mogelijk bijbels te zijn. Maar zeg ik nou te veel? Nee toch, kinderen van God in ons midden. Vooral in de begintijd van je geestelijk leven, dat je zo die afstand voelt. Hoe weet je dat God in je ziel werkt? Nou, het begin daarvan is dat God groot wordt en jij ontzaggelijk klein. God wordt zo groot voor je. Voordat je ogen open gingen, was jij groot. En God, ja, die kon je in je broekzak steken. Jij dacht dat je het wel wist. En nou, je kon altijd nog een gebedje doen en zo. Maar als de Heer echt doorbreekt in je leven, dan wordt dat anders. Dan heb ik het niet meer in mijn vingers. Dan heb ik het ook niet meer op een rij. Dan wordt God ontzettend groot. En ik verschrompel, ik word zo klein. Ik voel ook iets van de afstand. Die heilige God en die onreine ziel van mij. Die volmaakte God en dat verdorven hart, hoe komt dat bij elkaar? Die kloof, weet u, die afstand, die afgrond. En dan krijg ik behoefte aan een middelaar. Wat is nou eigenlijk een middelaar, kinderen? Ja, een middelaar, een beetje moeilijk woord, een bemiddelaar. Die iets met twee mensen doet, hè, ze weer bij elkaar brengt. Als twee mensen elkaar niet verstaan, dan neem je een tolk. Een tolk. Een soort middelaar die ze bij elkaar, die ze elkaar doet verstaan. He, als er gevoetbald wordt, heb je ook een middelaar tussen twee partijen die met elkaar strijden. En zo'n, dat noemen we een scheidsrechter. He, je zou kunnen zeggen een rechtspraak, ja, een advocaat of zo. Een tussenpersoon. Een middelaar, daar gaat het over in zondag 6, de middelaar. He, die middelaar die probeert onpartijdig. Die probeert aan beide kanten te staan. Die probeert die beide partijen bij elkaar te brengen. Strijdende partijen die in onmin met elkaar leven. Het boek Job zegt dat zo mooi. Job die vraagt ook, is er een scheidsman? Een scheidsrechter zouden we zeggen. Die zijn hand op beide partijen legt. Ja, dat doet een middelaar. Die legt zijn hand op beide partijen. En die probeert die beide partijen weer te verenigen. Dat ze vriendschap en vrede weer sluiten. Zich met elkaar verzoenen. Nou, die ene partij, dat is God. Die heilige, volmaakte God. En die andere partij, dat is die mens die van hem losgescheurd is. De gevallen mens, u en ik. En hoe krijgen die twee nou ooit bij elkaar? Christus bemiddelt. Hij is de borg, de brug, de middelaar. Die met zijn ene hand God vasthoudt en met zijn andere hand mij, gevallen mens. Die twee handen van de heiland, hè? En de Heer Jezus die hield ze beide vast. Maar zijn eigen handen werden erdoor uit elkaar gerukt. Ik zie hem hangen aan het kruis en ik hoor hem roepen in de kruiswoorden, mijn God, hij hield zijn God vast. En met zijn andere hand hield hij de mensheid vast. Vader, vergeef het hun, die mensen. Vergeef, vernietig ze niet, maar vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. De middelaar. Dan ga ik u iets vertellen. In de oude dogmatieken van Hellebroek en zo, heb u misschien vroeger allemaal geleerd. In de oude dogmatieken, ik ga niet moeilijk doen vanavond, maar soms is het wel eens een beetje duidelijk. In de oude dogmatieken wordt gesproken over, je hebt twee soorten middelaars. Je hebt een middelaar van tussenspraak en van verzoening. Wat betekent dat nou weer? Nou, heel simpel. Kijk, als twee personen ruzie met elkaar hebben, twist. Ze willen elkaar even niet onder ogen komen. Of hele lange tijd niet onder ogen komen. Ja, dat komt ook in de kerk voor. Dat behoort alzo niet te wezen. Toehoorders. Maar goed, dat komt ook in families voor. Dat is heel triest. Daar ga je soms kapot aan. Daar ga je kapot aan. Als mensen je mijden als de pest. Terwijl je eigenlijk niet goed weet wat je nou eigenlijk gedaan hebt en hoe je het goed kan maken. Nou, en dan kan er op een gegeven moment, ja. Laat ik eens een voorbeeld nemen uit de politiek. Als je nou kijkt, heel bekend van de Palestijnen en Israël. Komen weer verkiezingen van de week, je houdt je hart vast, Palestijn. Je houdt je hart vast, hoe zal dat gaan? Maar goed, als je nou kijkt, hè, en dan al jarenlang, die twee die zijn niet met elkaar te combineren. Nou, dan komt er een middelaar, dat is Amerika. Dat is Amerika. Nou, dan gaan ze weer praten zo, die leiders en zo, in het Witte Huis en zo. Of op de range van Bush. En dan praten ze weer. En als ze dan weer een beetje bij elkaar komen, dan zie je die twee, die geven ze elkaar de hand. Hè, de leider van de Palestijnen en de Israëlische premier. Die geven elkaar de hand. En op de achtergrond staat dan de president van Amerika. Dat is dan de middelaar die ze weer bij elkaar gepraat heeft. De middelaar van tussenspraak. Hij praat ze naar elkaar toe. Onderhandelt ze naar elkaar toe. Ja, is de Heer Jezus ook zo iemand? Nee. Ga verder, ga dieper. Want stel je nou voor dat er niet twee mensen ruzie hebben, maar twee hebben schuld. De een heeft schuld gemaakt bij de ander. Ja, dan kan je wel gaan praten, maar dan helpt praten niet. Dan zegt die ene partij waar jij voor in de schuld staat, die zegt van ja, je kan wel praten, maar ik wil eerst centen zien, ik eerst betalen. Dan praten we verder. En dat is logisch. He, een schuldeiser die wil niets met de schuldenaar die in het krijt staat te doen hebben als niet eerst betaald wordt. En dan komt er een middelaar. Iemand met veel centjes. En die, niet alleen dat hij rijk is, maar hij is ook goed. Hij zegt, ik probeer die twee weer bij elkaar te brengen doordat ik zelf die schuld ga betalen. Nou, zo'n rijke man die gaat eerst naar de schuldeiser. En die biedt aan, kan ik nou voor die arme tobber voldoen? Als ik nou eens zijn schuld aan jou betaal. Ja. En vervolgens gaat hij naar die schuldenaar en dan zegt hij tegen die arme schuldenaar die in het krijt staat. En vraagt, heb jij schuld? En dan bekent hij zijn schuld. Ja, hij zegt, ik heb zoveel schuld, ik heb wel 10.000 talenten, ik heb wel 1 miljard schuld. Ik kan het nooit meer betalen. En dan erkent die schuldenaar zijn schuld. Dat hij failliet is, bankroet. En dan zegt die borg, dan zegt hij tot die schuldenaar, nou zal ik voor jou betalen. Hij zegt niet, je kan maar van me lenen en dan moet je aflossen, ik zal voor je betalen. En vervolgens gaat hij naar de schuldeiser, de schuldheer, God in dit geval. En dan zegt hij, reken het mij maar toe. Niet hem, hoewel hij de schuld gemaakt heeft, reken het mij toe en dan zal ik betalen. Nou, dat deed nou de Heer, dat noemen we nou een middelaar van verzoening. Iemand die betaalt. Dan is voor hem de rekening. En hij kreeg die rekening gepresenteerd in die 3 uren van duisternis. Dan is voor hem de rekening. En dan, wonder van genade, dan is voor mij de kwitantie. Er is betaald door een ander. En dan heb ik geen schuld meer. Omdat hij die schuld van me overnam en wegnam. Nou, dat is een middelaar van verzoening. Door voldoening er is betaald. Niet praten, maar betalen tot de laatste penning. Ja. Zo is het met... Zo staat het eigenlijk tussen God en ons. En zo is nou de relatie van de middelaar tussen God en tussen mij. Reken het mij maar toe, zegt hij. Ik zal betalen, zegt hij tot mij. Hè, gemeente, ziet u wat er nou nodig was om een zondaar, om u en mij te kunnen verlossen? Om de wereld te scheppen. Ik weet niet of u daar eens over nagedacht hebt. Maar om de wereld te scheppen, had God maar te praten. Hij sprak en het was er. Er zijn licht en er was licht. Om een hele wereld te scheppen met alles wat erin is. Al die aarde, alles wat erin beweegt. De Heer had maar te praten, een woord te spreken en het was er. Maar om nou een zondaar te verzoenen. Dat kon hij niet doen met te praten. Maar daar moest bloed voor vloeien. Goddelijk bloed. Het bloed van zijn lieveling. Waar twee ruzie hebben, hebben twee schuld. Het gaat niet op. Het gaat niet op. Het menselijke vlak gaat wel op. Maar in de Bijbel niet. Er is er één de ruziemaker. Dat zijn wij. Dat zijn wij. En er heeft er maar één schuld. Dat is de mens. Maar er is een middelaar gekomen. Gemeente, als we dat nou zo toepassen, de rekening is er. De rekening is er. En dan zei je vroeger, je oude mensen, niet dat het nou allemaal koekenij was vroeger, maar soms zijn er van die uitdrukkingen die blijven hangen. Hè? Dan zei je, ja, dat was toch raak. Dat was toch raak. Alleen je moet dat goed opvatten. En dan, ik probeer dat maar uit te leggen, al die uitdrukkingen. Maar je kan ze wel in je zak steken. Dan zei je vroeger wel eens, die oude mensen, die oude boekjes lezen dat wel eens, mensen hebben die schuldbrief nou eens thuis gehad. Hè, die rekening van, wat ik nou allemaal misgezegd en misgedacht en misgedaan heb. En die zonde die ik gedaan heb, maar ook wat ik nagelaten heb, verzuimd heb te doen. Als die schuldbrief nou thuis schrijft, Heer, dat ben ik. Die rekening, die is er. En die staat bij God niet in het vergeetboek, maar in zijn gedenkboek. Nou, dan kan het erin meekomen wat David zegt in een van de psalmen, verzoende zware schuld. De zware schuld. Dat is geen zware praat van een dominee. Nee, dat is bijbeltaal. Dat is niet zo van, ja, we zijn zondaars allemaal en de Heer vergeeft dat wel. Nee, de zware schuld. Weet je, hoe kan ik u die diepte doen voelen? Dat kan je niet bijbrengen, hè. Al zou je nou een cursus theologie gaan doen, of een avondcursus, theologische vorming. Zonder kennis, dat kan je niet leren. Daar kan je nog zoveel over horen, maar er is geen universiteit, geen theologische opleiding die u zonder kennis kan leren. Dat leert uiteindelijk alleen de Heilige Geest op zijn leerschool. En dan gaat het wegen, Maar dat is natuurlijk niet alles. Die rekening die is er, maar die borg is er ook. En dat is de preek van vanavond. En als ik nou die rekening zie, als ik nou oog krijg voor mijn rekening. Als ik nou oog krijg voor die rekening. En als ik dan hart krijg voor die borg. Dan ga ik roepen, o Heer Jezus, wees Gij mijn borg. Wie riep dat een keer? Dat riep Hizkia. Nou, die had dat helemaal niet nodig. Dat was als een kind van God. Was lang bekeerd. Ja, en toen kwam hij op zijn ziekbed te liggen, 39 jaar oud. Dacht hem ziekbed. Toen kwam er een dominee die zei van, Hizkia gaat sterven. Het is gebeurd. 39 jaar oud. Nou, Hizkia kan sterven, want hij is een kind van God, hij gelooft. Ja, dat kan je nou wel zeggen. Maar toen kwam het erop aan. Hij piepte als een zwaluw, kirde als een duif. Dan komt het erop aan. En weet je wat hij toen zei? O Heere, wees Gij mijn borg. Ja, nou, dat is genoeg. Eén schreeuw vanuit je hart. Naar die borg en middelaar. Naar mijn verlosser, mijn middelaar. Dat is genoeg. En die schreeuw, dat doe je niet één keer in je leven. En als het weer eens benauwd wordt. We hebben het gezongen op Psalm 142. Als er weer eens geen hulp en uitkomst blijkt. Heb de Heer vaak zo doorgeholpen in het verleden. Nou sta je voor de toekomst. Is het weer onmogelijk. Als mij geen hulp en uitkomst bleek. En dan gaat er maar weer die schreeuw naar boven. Heere, help me. En dan redt hij weer keer op keer. Ja. Betaalmiddel van die borg. Dat was zijn eigen dierbaar bloed. Volbracht. En alles volbrenger. Dat is die middelaar voor. En alles doorbrenger. Goed. Nou, waarom moest hij nou echt en rechtvaardig mens zijn? Waarom? God en mens in één persoon. De Immanuel. Hij was niet half God en half mens. Dan zou het een tussenwezen zijn geweest. Nee, de Heer Jezus was 100% God. En hij werd 100% mens. Allebei. Ja, allebei. 100%. Echt? Nou, laten we eerst kijken naar die menselijke natuur, zegt vraag en antwoord 16. Waarom nou een echt en een recht mens? Nou, er staat er omdat de rechtvaardigheid van God vorderde, eiste. Gods recht eiste dat de menselijke natuur die gezondigd had voor de zonde betaalde. Dus een mens heeft gezondigd, dus een mens moet betalen. En dat de mens zelf zonder zijnde niet kon betalen voor anderen. Waarom nou een menselijke middelaar? Nou, de schuldbrief die wordt thuisgebracht waar die thuis hoort, bij de mens. Niet bij dieren of zo, of niet bij engelen. Maar een mens heeft gezondigd, dan moet een mens betalen. En nou is de Heer Jezus mens geworden. Hij heeft ons vlees en bloed aangenomen. Lichaam en ziel. Ons eigen vlees en bloed. Hij is, om eens een Hebreeuws woord te gebruiken. Hij is onze Goel geworden. Nooit van gehoord, dominee. Een Goel. Dat is een heel bekend woord. Een Goel. Dat gebruikt Isaac da Costa. In een van zijn gedichten, hè? Mijn redder, mijn Goel, mijn zondeverlosser. Goel betekent losser. Zoals Boas een losser was, een Goel, een verlosser, een bloedverwant van Rut, om haar te lossen, om haar te verlossen. Zo is, omdat Boas de naastbestaande was, een bloedverwant van Rut. van Naomi. En zo is de Heer Jezus onze Goël, onze verlosser, onze naar, onze bloedverwant geworden door mens te worden. Wij hebben daarom een middelaar die medelijden met ons kan hebben, omdat hij onze menselijke natuur kent en doorgrondt, en hij heeft dat helemaal meegemaakt van de wieg tot het graf wat wij meemaken. En daarom ligt er zoveel troost in zijn menselijke natuur. Hij kent onze zwakheden. En hij voelt dat ook, want hij heeft het zelf doorgemaakt. Een engel weet niet wat we meemaken. Die heeft nooit op deze aarde geleefd. Maar Jezus weet wat pijn is. Jezus weet wat eenzaamheid is. Hij weet wat het is om de angst van de hel te hebben. Gethsemane. Hij weet wat het is om honger te hebben, om moe te zijn, om verlaten te worden. Hij weet het allemaal. O, die menselijke natuur van de Heer Jezus, daar zit zoveel troost in. En dan was hij niet alleen echt mens, maar hij was ook een rechtvaardig mens. Ook logisch natuurlijk. Want al was de Heer Jezus een zonder mens geweest, had hij voor een ander nooit kunnen betalen, had hij zelf zonde. Stond hij zelf in het kruik. De Heer Jezus is zonderloos, rechtvaardig. Dus hij heeft geen schuld bij zijn God. Rechtvaardig. Iemand die zelf geen zonde heeft en geen schuld heeft gemaakt en die ook geen straf heeft verdiend. En zo iemand die kan voor een ander de zonde wegnemen en de schuld uitdelgen en de straf dragen. Ja. Hij is die ene uitzondering na de zondeval. Er is ooit één mens geweest. God uit de hemel. Als ik dat probeer voor te stellen, gemeente. God uit de hemel, sinds de zondeval. God uit de hemel heeft vanuit de hemel neergekeken, hier op aarde. Naar die planeet die aarde heette. Ja, onvoorstelbaar. Je kan het eigenlijk niet voorstellen. Zoveel miljarden sterren, zoveel hemellichamen, zoveel planeten, zoveel kometen. Al die miljoenen sterren. Dan is er onder al die miljoenen één planeetje. Die aarde heet, waar toevallig mensen op leven. Mensen op leven. Ja. En dan keek God vanuit zijn hemel. Hij keek neer op aarde. En hij zocht of er één mens was die rechtvaardig was. En er was er een één. Er was er geen één. Geen één. En nou staat er in de Bijbel, hè, dat wij in Gods ogen zijn als sprinkhanen. En als God nou vanuit zijn hoge hemel, zijn vaste woning waar hij heerst als koning, ziet uit de hemel naar deze planeet. En hij ziet al die ongerechtigheid van al die zondige mensen. Dan zou je verwachten dat de Heere God, dat hij nou die sprinkhanen van mensen zou dooddrukken. Dat doet hij niet. Dat doet hij niet. In plaats van ze dood te drukken, zendt hij zijn zoon. En die ene uitzondering, die ene zoon die mens werd. He, vanuit al die miljoenen mensen die toen leefden, was er eentje die volkomen mens, maar ook volkomen rechtvaardig was. Die hele planeet was zwart en er was één lichtpuntje, dat was het licht der wereld. Wat zal dat een vreugde hebben gegeven in het hart van God, dat er eentje was. Begrijpt u nou waarom God na 30 jaar op deze aarde te hebben geleefd, zijn zoon, te hebben gadegeslagen vanuit de hemel, dat God op een gegeven moment zich niet meer kon inhouden? En dat hij vanuit de hemel toeriep, deze is mijn geliefde zoon bij de doop. Hoort hem, ik heb hem al mijn welbehagen, want hij was die enige die rechtvaardig mens was. Als zou ik het in de taal van het Hooglied moeten zeggen, dan zou ik zeggen, mijn liefste is blank. Blank, dat wil zeggen, er is geen spatje aan, geen vlekje, geen spetje, niks. Geen één zonde vuiltje. Mijn liefste is blank. Hij is als het lam van God. Johannes heeft gezegd, zie het lam Gods. Hij is als het lam van God, maar er zit geen zwart plekje, geen zwart vlekje aan. Hij is het volkomen gave, witte, blanke lam van God. Een rechtvaardig mens. Hij is de borg en hij is de middelaar. En wat is nou het verschil tussen borg en middelaar? Nou, als borg, dat heeft te maken met centjes. Een borg die betaalt. Iemand kan op borgtocht worden vrijgelaten. Een borg die betaalt. De Heer Jezus betaalde met zijn kostbaar bloed. En een middelaar, dat is iemand dus die twee partijen weer bij elkaar brengt. Hij is mijn borg en mijn middelaar. Mijn zondeschuld betaalde hij, draagt hij weg. Hij wordt zondedrager. Maar om nou zondedrager te kunnen zijn, moet hij ook God zijn. En dat is vraag en antwoord 17. Waarom moet hij tegelijkertijd waarachtig God zijn? Antwoord, opdat hij uit kracht van zijn godheid de last van de toren van God aan zijn mensheid zou kunnen dragen. En onze gerechtigheid in het leven zou kunnen verwerven en wedergeven. Hij moet dus ook God zijn. Waarom? Zeg dat nou eens simpel, dominee. Nou, ik zal mijn best doen. Hij moet ook God zijn om de last van de toren van God te kunnen dragen. Wat hoor ik hierin? Die last van de toren van God. O mensen, dat zijn we een beetje kwijt, hè? Dat zijn we kwijt. Of zit ik dat dan mis? Te denken. Dat zijn wij. Die last van de toren van God. Die toren is zo zwaar. Dat is zo drukkend. Dat is zo ondraaglijk. Dat zelfs de schouders van die reine menselijke natuur die Jezus had, die schouders die van de Heer Jezus zijn, te zwak om die toorn van God te dragen. Zulk een last van zonde en plagen niet te dragen, die drukt mijn schouders naar beneden. Die oneindige last van de toorn van God tegen de zonde van het menselijk geslacht, om dat te kunnen dragen, om te kunnen wegdragen. Moest hij niet alleen mens zijn en rein mens zijn, moest hij ook God zijn. Vandaar dat Jesaja zegt, niet alleen dat kind is ons geboren, maar dat kind is ook sterke God. Vader der eeuwigheid, vrede voor, sterke God. Slechts een sterke God die kon de zware last van die grote toorn tegen onze vele zonden dragen. Begrijpt u nou hoe erg het is? Begrijpen jullie dat, jeugd? Hoe verschrikkelijk het is om verloren te gaan. Want de Heer Jezus heeft die ondraaglijke last gedragen. Hij is eraan bezweken. Zo zwaar was dat. En als je nou de Heer Jezus niet omhelst en niet aan zijn voeten terechtkomt, dan zal je straks in de plaats der pijniging die toorn zelf moeten dragen. En dat is ondraaglijk. En daarom zegt de Heer, weent je toch tot mij nu? Dan zal ik het voor je dragen. De last van de toorn van God. Wat is nou die toorn van God? Ja, daar kan ik eigenlijk niet veel over zeggen. Die toorn van God, dat is geen emotionele uitbarsting of zo. Zoals bij ons, als je toorn, als je boos wordt. Bij de Heer is dat geen emotionele uitbarsting. Die toorn van God is ook trouwens geen eigenschap van God. Dat is ook geen eigenschap van God. Grimmigheid is bij hem niet. God is liefde, God is genade. Maar, denk erom, God kan wel tot toorn worden verwekt. Als je zijn liefde miskent. De toorn van God is ook niet de schaduwkant van zijn liefde of zo. Dat een schaduw werpt over zijn liefde. Nee, het is de keerzijde van zijn liefde. He, als de Heer Jezus, als de Heere God, als de Heer Jezus, als hij wordt miskend. Als hij wordt veracht, als hij wordt verworpen. He, dan wordt zijn liefde gekrenkt. He, die toorn van God die komt van buitenaf. Dat komt door de zonde. Dan prikkelen we hem tot toorn. En die toorn van God die wordt uitgedrukt door middel van vuur in de Bijbel. Door middel van hitte. De hitte van zijn gramschap. En weet je wat er nou gebeurd is op Golgotha? En daarom bewonder ik zo mijn verlosser en mijn middelaar. Toen is die hitte van Gods gramschap. Die is geblust. Psalm 85. De hitte van uw gramschap is geblust. Waar dan? Op het kruis. Waardoor dan? Die hitte van Gods gramschap is geblust in het bloed van het lam. Iemand heeft iets zo gezegd. Als je nou kijkt naar het koperen altaar in de tempel. Die koperen altaar was gemaakt van hout en van goud. Hout, dat is een beeld van zijn menselijke natuur. Dat groeit uit de aarde. En koper... Sorry, ik zei het verkeerd geloof ik. De koperen altaar is gemaakt van hout en van koper. Hout, overtrokken met koper. Nou, dat hout is een beeld van zijn menselijke natuur. En dat koper, dat is een beeld van zijn goddelijke natuur. En daar lag dat offer, de offerlam op. En toen kwam dat vuur, hè, dat vuur. Dat vuur van Gods toorn. Wat tegelijkertijd ook weer het vuur van zijn liefde was. Waarmee hij de zonde verteert. Wegdoet. Dat altaar moest van hout en van koper. En als dat altaar alleen van hout was, dan zou door dat vuur dat hout natuurlijk ook zijn verteerd. Verschroeid. Verkoold. Nee, de Heer Jezus is niet alleen mens, maar hij moest ook God zijn. Koper, ook God. En dominee die zei het is zo mooi, op zo'n manier, in één zin. Hij zegt, zijn mensheid, die moet je opschrijven om te onthouden. Zijn mensheid, dat is het draagvlak om die last van Gods toren op zich te nemen. En de Godheid, dat gaf de draagkracht om die toren weg te nemen. Dat is mooi gezegd. En dan staat er in antwoord 17, hè, dat het bij de Heer Jezus is geven en nemen. Simpel gezegd, geven en nemen. Dat hij de toorn van God wegneemt en dat hij daarvoor in de plaats geeft gerechtigheid en eeuwige leven. Het is geven en nemen, ja dat is het bij de Heer, geven en nemen. Hij neemt de toorn weg, die middelaar, en hij geeft ervoor in de plaats gerechtigheid en eeuwig leven. Dat heeft hij verworven, verdiend en dat gaat hij ook geven, toepassen. De Heer Jezus neemt wat van me af en hij geeft me wat. Nou, wat zou u nou het liefste willen, kinderen? Wat zou u nou het liefste willen wat de Heer Jezus van je zou afnemen? Nou, dan zeg je misschien wel, ik wou dat de Heer Jezus net zoals toen in de Bijbel, dat hij de ziekte zou wegnemen. Want ik heb misschien wel een tante of een oma, die is zo ziek en die wordt niet meer beter. Vind ik zo erg en ik bid elke dag of de Heer is beter. Heer, wilt u alsjeblieft die ziekte wegnemen? Ja, dat mag u vragen, dat mag u vragen. Of misschien ken je wel iemand die heel veel pijn heeft, elke dag pijn. Als je MS hebt, elke dag pijn. Reuma, elke dag pijn. Zeg ik al, de Heer de pijn is wegnam. Of je hebt emotionele pijn in je ziel, in je leven, in je hart. Omdat er wat beschadigd is van binnen. Dat kan misschien vroeger met huiselijk geweld. Of een hele slechte jeugd gehad. Of een ontaarde moeder. Of een wrede vader. Of... zoveel pijn van binnen, dominee. Ik had ook een gebroken been had. Dan zagen de mensen het. Maar die pijn die voel ik hier van binnen. En niemand ziet dat. Maar ik voel het elke dag en elke nacht. Ik had de Heer Jezus die pijn is van me wegnaam. Verdriet. Verdriet. Van de week gestaan hebben bij het graf. Een man van 40 jaar. En je ziet daar een kind van 1. De armen van, haar moeder. Kijkend. Met die kleine kinderoogjes. In dat gat in die grond. Dat is papa. Nameloos verdriet. Nameloos verdriet. Heer Jezus, ik wou dat verdriet is zou wegnemen. Mag ik om bidden? Mag ik om bidden? En wat zou je nou het liefst willen dat de Heer zou geven aan je? Nou ja, brood en gezondheid. Kom je bij mensen die 98, nou ja, dat is een beetje overdreven, 89 jaar zijn. Zeg, wat zou je nou het liefste willen? Ja, nou dat ik nog een poosje gezond mag blijven, hè. Nog een jaar gezond mag blijven. Ja, nou ja, dan mag je ook om bidden. Als je dat dan zo graag wil, mag je ook om bidden. Of dat ik nog een beetje bij mijn verstand blijf hier. Dat dit toch een beetje goed blijft werken hier boven. Nou, dat mag allemaal. Maar weet je wat hier nou staat, hè? Als het nou gaat over geven en nemen. Weet je wat de Heer weg wil nemen? En weet je wat de Heer wil geven? Niet alleen pijn weg wil nemen of ziekte en wil geven. Brood en gezondheid en geluk en voorspoed. Dat is allemaal maar tijdelijk, voelt u? Dat is allemaal maar over je lichaam misschien. Maar de Heer wil veel meer geven. Deze Heer, deze middelaar. Hij wil het allerverschrikkelijkste van ons wegnemen. Namelijk de toren van God. En hij wil het allerheerlijkste aan ons geven, namelijk gerechtigheid en eeuwig, zalig leven. Waar is dat te verkrijgen, dominee? 2 brandpunten. Moet je altijd maar goed in de gaten houden. 2 brandpunten waar dat te krijgen is en waar dat verworven is en wordt weggegeven, zoals het er staat. 2 branden. Je moet in de prediking, je moet in je leven rekening houden met de heuvel en met de hof. Je moet in je leven rekening houden met de heuvel. Op die heuvel daar eens. Dat is gebeurd. Daar is die toorn van God weggedragen. Ja, die heuvel. Ik ben in mijn leven, weet je wat mijn oma vroeger zei? Mijn oma zei vroeger, die is ook oud geworden. Die zei vroeger, ik ben in mijn leven, jongen zei ze, ik ben in mijn leven langs het kruis geweest. En daar heb ik leren knielen. Oma was een kind van God. Ze was op die heuvel geweest en ze heeft daar leren knielen. En de hof, die moet ik in de gaten houden. Op de heuvel, daar is het verworven, verdiend. En in die hof van Arimathea, dat open graf, daar wordt het toegepast. Die levende heiland, die gaat nou dat eeuwig zalig leven dat hij verdiend heeft. En dat hij bewezen heeft in zijn opstanding, dat gaat hij nou ook geven. Ik leef en gij zult leven. Ziet u het, gemeente? Ik ga verder, ik ben bijna aan het eind. Ziet u die aanbiddelijke goddelijke natuur en die vertroostende menselijke natuur? Om het in Engels te zeggen, door die menselijke natuur kan hij sympathize with us. Kan hij met ons mee sympathiseren. En door zijn goddelijke natuur kan hij save us. Kan hij ons zaligen. Zo is het. Zijn menselijke natuur, daarom kan ik hem vertrouwen. Hij is mens. Hij weet wat ik leid. En door zijn goddelijke natuur, daarom vereer ik hem. En kniel ik voor hem. En nou, om samen te vatten, kan ik het zeggen met de woorden uit de bruid uit het Hooglied. We hebben dus gezien, die middelaar die is echt mens. Hij is rechtvaardig mens, hij is ook God. En het was allebei nodig om een brug te kunnen zijn. Een borg, een middelaar tussen God en mens. En de bruid zegt het in ene zin. Mijn liefste is blank en rood en hij draagt de banier boven 10.000. Mijn liefste is blank, dat wil zeggen hij is een rechtvaardig mens. Geen spotje zit eraan. En hij is rood, dat wil zeggen hij is echt mens. Vlees en bloed. En hij heeft gebloed. Doodgebloed. Leeggebloed. En hij draagt de banier boven 10.000. En dat is zijn goddelijke natuur. Hij is sterker dan alle andere mensen. Hij draagt de banier boven anderen. Nou, tenslotte, gemeente, vraag en antwoord 18. Wie is dan die middelaar? Nou komt de ontknoping en nou komt het de climax. Maar wie is dan toch die middelaar die tegelijkertijd waarachtig God en ook nog waarachtig rechtvaardig mens is? Wie is die toch? En dan klinkt het antwoord. Vraag gij zijn naam, zo weet dat hij de Christus heet. Onze Heere Jezus Christus, die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heilig maakt en volkomen verlossing geschonken is. Het klinkt voluit, onze Heere Jezus Christus, als een juichkreet. Dat is de parel van de prediking tegen die zwarte achtergrond waar ik het net over gehad heb. Die zonde, die ellende, die rechtvaardigheid van God die vorderde. En die toorn van God tegen die zwarte achtergrond. Klinkt daar die naam, de parel van de prediking. Ja, het barst uit als het ware in een jubelvreugde. Onze Jezus Christus. Het lijkt net alsof hier de onderwijzer zegt, en ik heb hem nu gevonden. Ik weet wie die is. In zondag 5 zocht ik hem en nu vond ik hem. Geschonken door God, geschonken door God. Weet je waar ik aan... Klinkt misschien een beetje gek, hè, gemeente. Weet je waar ik aan moet... Ik bedoel dat heel eerbiedig. Je moet goed begrijpen. Weet je waar ik aan moest denken? Bij vraag 18. Maar wie is toch die middelaar die tegelijkertijd waarachtig God en waarachtig en rechtvaardig mens is? Ik moest eraan denken, met even gesproken, aan een kennismakingsadvertentie. Ja, u kent die advertenties wel. In de krant, achterop. Ja, je leest ze wel eens en je gniffelt wel eens. Ze vragen soms de meest rare dingen. Man, middelbare leeftijd, zoekt vrouw. Bemiddeld, knap. Nou, daar valt over te twisten natuurlijk. Van de gereformeerde gezin, de rechterkant. Tussen de 20 en de 30 jaar. Nou, vooruit. Uit het zuiden des lands, dan hoef je niet zo ver te reizen. Nou, misschien wordt wat. En dan komt er een heel lang verlanglijstje. En dan denk ik, nou, daar zullen de reacties niet op regenen.
Je denkt, als dat nou allemaal zo moest zijn, al die kenmerken, dat je daar allemaal aan moet voldoen, aan die eisen, er wordt gevraagd naar een schaap met 5 poten. Ja, nou mag ik dat nou eens, zo eens met eerbied toepassen? Als ik nou hier kijk, er wordt gevraagd naar een middelaar. En moet een middelaar, die moet God zijn. En die moet ook nog mens zijn. En die moet ook nog rein, rechtvaardig mens zijn. Is er nou iemand die aan al die gestelde eisen voldoet? Ja. Gode zij dank wel. Dat is geen schaap met 5 poten. Maar om het nou zo te zeggen, dat is het lam van God. Dat is het lam van God. Hij is het. Wij niet. Hij is het. Onze Heer Jezus Christus. Gunnend, hè. Gunnend, hè. Dat is nou de reformatie. Als zou ik het moeten opschrijven, dan zou ik het veel voorzichtiger hebben gedaan. Dan zou ik zeggen, weet je wie dat is? Dat is de Heer Jezus Christus. De. Nee hoor, onze vaderen waren zo ruim, die spraken over onze Heer Jezus Christus. Ja toch mensen? Ja toch gemeente? Hij is niet alleen voor anderen de middelaar, maar ook voor mij. Onze, dat wil zeggen hij is voor anderen, maar hij is er door het geloof. Ook voor mij. Ja dominee, mag ik dat nou zeggen? Onze. Hey, ik geloof wel dat hij de middelaar is van zijn volk, maar ook voor mij. Onze, zegt de catechismus. Durf je dat nou eens over te nemen? Vanavond. Durf je dat over te nemen? Onze. Dat je er nou zo in meekwam, dat je... Weet je, wanneer mag ik dat nou zeggen? Nou, mag ik dat nou zo zeggen? Als je nou de schuld mag mijnen, mag je ook die borg mijnen. Als je nou ja zegt, oog gekregen hebt voor jouw schuldbrief in die rekening. Maar je mag borg ook mijnen. En dan wil je dat ook. En dan doe je dat ook. Want dan heb je hem nodig gekregen. Onze Heer Jezus Christus. Is er nou iemand die zorgt voor mijn ziel? Jazeker, dat is hij. Hij treedt op als borg. Als brug tussen de kloof. Hij is de Jacobsladder. Die hemel en aarde verenigt tezaam. En door hem mag ik altijd vrij tot God gaan. Door hem, het is door hem alleen. Niemand komt tot de Vader dan alleen door mij. Door die middelaar, door die middelaar. Die daar staat, die daar hangt in het midden van de Goede Vrijdag. Midden tussen hemel en aarde, midden tussen 2 moordenaars, midden op die Goede Vrijdag, de betaaldag van mijn zonde. Die middelaar, die daar hangt en die daar de slagen opvangt. En daarom schreef ik boven de preek, ga tot uw middelaar. Door hem mag ik gaan tot God, mijn Vader. En God komt in Christus tot mij, als een verzoend God en Vader. Mooi hè? Mooi hè? God komt in Christus tot mij als een verzoend God en Vader. En ik mag door Christus tot hem gaan als een geliefd kind van de Vader. Nou, onze Heer Jezus Christus, die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heil en volkomen verlossing geschonken is. Hij is van God geschonken. Ik ga u nog op één iets wijzen. Die middelaar die is dus geschonken door God. Die zoon is gegeven door God de Vader. Weet je wat ik zo opvallend vind, gemeen? Als je nou even kijkt hè, naar antwoord 16 en naar antwoord 18. Dan ziet u iets heel merkwaardigs. Ja, ik vind dat merkwaardig. Mooi, diep, rijk. Er staat in antwoord 16. Omdat de rechtvaardigheid van God vorderde. Gods rechtvaardigheid eiste dus. Het moet betaald worden. En dan staat er in antwoord 18. En God schonk. Die middelaar is geschonken. Voelt u dat? Aan de ene kant Gods rechtvaardigheid eiste. En diezelfde God is het wiens liefde schenkt. Zijn zoon geschonken is. Gods recht eist. En God liefde schenkt. Dat zijn nou die twee handen van diezelfde God. Wat hij aan de ene kant vraagt, eist. Dat schenkt hij aan de andere kant. Dat vind ik geweldig. Van welke kant komt het dus? Het komt vanavond van één kant. Het komt niet van mensenkant. Het komt alles van Gods kant. En dat vind ik geweldig. Weet je waarom?
Want wat zeg je nou? Hè? Als je nou juffrouw bent of meester of je bent vader of moeder en er wordt ruzie gemaakt. En als je dat nou probeert een beetje te bemiddelen, dan zeg je nou, de ruziemaker die moet goed maken. De ruziemaker die moet goed maken. Die begonnen is, die moet goed maken. En weet je wat nou zo wonderlijk is met de evangelie gemeente? Weet je wie die ruziemakers waren? Dat waren wij. En nou zit God niet te wachten in de hemel totdat wij het goed gaan maken, want we kunnen het niet meer goed maken. Maar nou komt hij die geen ruzie gezocht, nog ruzie gemaakt heeft. Maar nou komt hij tot die ruziezoekers en die ruziemakers als wij zijn en hij schijnt. Van wie komt het vanavond? Kom allemaal van God. En door wie komt het? Kom door de handen van die middelaar. En tot wie komt het? Tot ons. U en ik. Die ons geschonken is. Hoort u dat? Zult u dat nooit meer zeggen? Er zijn mensen die zeggen, ja dominee, ik kan ons zeggen. Kom je op huisbezoek? Zeg, ja dominee, het zou toch geschonken moeten worden? Van den hemel. Ik zou dat niet meer zeggen. Want dan heb je niet begrepen. Dan heb je gewoon niet begrepen. En hier staat niet dat die middelaar nog eens een keer geschonken moet worden. Maar hier staat dat die middelaar, die borg, die lieve zaligmaker, dat die door God geschonken is. Streef je onder dat woordje is. Niet moet worden. Dat is de wet. Dat is de wet. Geschonken is. Dat is de evangelie. Dat wijsheid, rechtvaardigheid, heiligheid en een volkomen verlossing. Hij is alles wat ik niet meer kan opbrengen. Hij is alles. Wat ik nou in het paradijs verloren ben, dat maakt hij weer goed. Hij is die goedmaker voor ruziemakers. Rechtvaardigheid, ik ga stoppen, want hier zou ik nog wel een preek over kunnen houden. Die rechtvaardigheid en die wijsheid en die gerechtigheid, hè, dat beeld van God zit daarin. Hij schenkt het alles. En een volkomen verlossing. Onze Heer Jezus Christus, ja. Nou kinderen, vinden jullie toch al stilgezeten hebben? Ik zou nog één iets willen zeggen. Heel simpel, een bekend voorbeeld. Jullie kennen dat, of ouderen kennen dat misschien, maar ik ga het nog even voor de jongeren. Dat jullie toch iets nog meenemen van deze avond. Verlossing, verlossing. Een volkomen, wat wil dat nou zeggen, verlossing? Wat wil dat nou zeggen? Nou, luister eens goed. In het begin van de preek had ik het over die kuil, hè, die diepe kuil. Daar zijn we in gevallen. Zoals een schaapje dat wegloopt van de herder. En dan gaat dwalen en dan komt het in een kuil terecht. Dan kan het niet meer eruit komen uit zichzelf. Het kan zichzelf niet meer bevrijden. Nou, jullie kennen toch dat verhaal van die Chinees. Het is altijd weer een mooi verhaal om te vertellen. Weet je wat dat wil zeggen? Verlosser, bevrijden van die Chinees. Die zei, weet je waarom ik in de God van de Bijbel ben gaan geloven? Weet je waarom ik in Christus ben gaan geloven? Waarom ik een christen werd? Toen ging hij een verhaal vertellen. Hij zei, ik zat eens een keer, die Chinees zat ik in een diepe put. Ik was erop gevallen, ik lag op de bodem. Ik had mijn been gebroken, ik voelde me gekneusd, alle kanten pijn. Ik kon er uit mezelf niet meer uitkomen. En daar lag ik. En ik schreeuwde maar vanuit die put. En toen kwam er een wijsheidsleraar voorbij. Confucius, hè, de grote wijsheidsleraar in China. En die keek eens over de rand van die put en zei, ja, dan had je maar naar mijn wijze lessen moeten luisteren. En omdat je die niet hebt opgevolgd, ja, dan zit je nou in de put. En hij liep door. Had hij dus niks aan. Nou, toen kwam Boeddha. Over een andere godsdienstdichter. Toen kwam Boeddha. En die keek ook eens over de rand van de put. Ja, man, weet je wat je nou moet doen? Ik heb een advies voor je. Nou ga je gewoon in kleermakers zitten. En doe je handen zo over elkaar. En doe je ogen dicht. En als je nou lang genoeg je ogen dicht doet, dan voelt je vanzelf niks meer. En die liep ook door. Nou, toen kwam Mohammed. Die keek ook over de put heen. En die zag die man ook leren. En die zei, dat is de wil van Allah. Dat is de wil van Allah. Hij zegt, nou moet je maar zeggen in die put, Allah Akbar, Allah is groot en Mohammed is zijn profeet. Nou, die liep ook door. En toen hoorde hij een stem. En die stem die zei, mijn zoon, en toen keek hij omhoog. En toen keek hij zo in die lieve ogen van de Heer Jezus. En weet je wat de Heer Jezus deed? Die gaf hem geen advies. Die ging naar beneden. geen verwijt. Geen opdracht van nou klim maar of doe je ogen maar dicht of had je maar. Maar hij daalde dadelijk zelf af in die put, de Heer Jezus. En hij legde zijn arm om hem heen en hij nam hem zo weer mee naar boven. En hij gaf hem te eten en hij deed hem zijn vuile kleren uit en hij gaf hem stralen witte kleed. En hij zei, volg mij en je zal voortaan niet meer vallen. Hij zei, toen ik dat ervoer, dat was voor mij het beslissende moment om mijn leven aan Christus te geven. Nou gemeente, dat is nou verlossing. De verlossing niet dat ik dat zelf moet doen, dat ik zelf moet gaan hijsen, dat ik zelf moet gaan proberen. Maar dat ik me laat zaligen door hem die nederkwam vanuit die hoge hemel naar die diepe ellende hier op aarde in mijn leven. En die zo diep is afgedaald, hè, dat hij dieper bukte dan mijn diepste diepte. Nedergedaald te hellen. En dat hij mij opraapte vanuit het slijk. Dat hij mij oprichtte vanuit de drek. En me meeneemt naar zijn hemel. Wie is aan onze God gelijk? Die armen opricht uit het slijk. Die zelf daarvoor met zijn benen in de blubber terechtkomt. En vuile handen moet maken. En toch hij doet het om mij te reinigen. Mogen deze verlossing van vanavond, mogen die ons brengen tot aanbidding. Want dat is de bedoeling. Dan moet je vanavond niet weggaan en zeggen, nou, ik heb weer een hoop geleerd, of het was wel een lange preek. Nee, dan moet je vanavond naar huis gaan en dan moet je die Heere Jezus, die moet je nou gaan aanbidden. Die mag je aanbidden. Dus als ik nou zo'n middelaar en zo'n verlosser heb, dat geen voel van mijn verstand, maar daar komt mijn hart door in beweging. Verlossing, dat leidt tot aanbidding. En zoals de psalm het zingt, hij was het die mijn heil bewerkte. Dies loof ik hem mijn leven lang. Laat deze middelaar gemeente, laat hij het middelpunt mogen zijn van uw leven. En het rustpunt van uw hart. Amen.